Goedemorgen.
Met echo.
Moet ik gaan zingen?
Oh. Jan Theus altijd in voor een grapje, hè? Goedemorgen nogmaals. Blij dat ik hier ben. Ik inderdaad was tot gistermorgen niet fit. Vannacht ook niet echt een goede nacht gehad. Dus ik heb wel eens betere dagen gehad, maar toch ben ik er. En ik zal proberen om jullie wat mee te geven, ook uit het woord van God. De voorbereiding was niet optimaal. Mijn vrouw is ook de hele week ziek, dus het was een beetje behelpen bij ons thuis. Ik wil met u iets lezen uit Filippenzen hoofdstuk 3. En het is fijn als je een Bijbel hebt meegenomen om dat mee te lezen. Filippenzen 3, ik lees dan uit de herziene Statenvertaling. Afgelopen jaar bezig geweest met deze brief, ook met een groep cursisten in Harderwijk. We hebben vers voor vers dit prachtige gedeelte uit het woord van God doorgenomen. En hoofdstuk 3 is denk ik een van de mooiste hoofdstukken ook uit de Bijbel. Vers 1. Verder mijn broeders, verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Dan vers 7. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Andere vertaling, als schade geleden heb. En ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met of aan zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van, maar dat staat eigenlijk uit de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Lieve broeders en zusters, we leven vandaag in een tijd waarin van alles op ons afkomt, zeker op jonge gelovigen, jonge mensen die de Heer Jezus willen volgen. En we leven in een tijd waarin alles draait. De tijdgeest van onze tijd bepaalt dat alles draait om onszelf, om ik, om mijn geluk, om mijn ontwikkeling. We kregen van de week van de school van onze oudste, de CCNV in Harderwijk, een nieuwe visie door. En dat is punt 1, de leerling staat centraal. Dat is punt 1. De leerling centraal. Wat wil jij, hoe kun jij je ontwikkelen? Dat is de tijdgeest waarin wij nu leven. Niet de docent, nee, de leerling. En zo is het ook dat in de gemeente van God binnengeslopen is de gedachte dat het om onszelf gaat. Hè? Dat wij moeten komen tot de ontwikkeling van onszelf, worden wie we zijn. En God is dan een beetje de hulp daarbij. Maar ik vraag jullie vanmorgen, wat wil God? Wat wil Hij met u en mijn leven? Nou, Paul, jij weet dat. Toch?
Ja,
Ah. Hij wil, lieve mensen, dat zijn zoon gezien wordt in de gemeente. Niet dat jij je ontwikkelt, dat jij tot je doel komt, dat jij jezelf wordt. Nee, dat Christus gezien wordt in jouw leven, in de gemeente van God. En alle pijlen van Satan zijn erop gericht dat dat voorkomen wordt. Want hij wil niet dat zijn zoon, de zoon van God, gezien wordt in deze wereld. Zoals toen de Heer Jezus hier lichamelijk op aarde was, alle machten van de duisternis tegen hem gekeerd waren. Ze wilden hem doden, ze wilden hem van de rots gooien. Maar zijn uur was nog niet gekomen en toen zijn uur gekomen was, hebben zij hem gedood, zegt Handelingen 2 vers 24. Door wetteloze is hij gedood. Ze wilden hem niet. De duisternis heeft het niet gegrepen, zegt Johannes 1. Maar ze wilden het wel, ze wilden hem weg hebben. En dat is vandaag nog net zo. En ik wil vanochtend met jullie drie puntjes doorlopen aan de hand van het hoofdstuk. Wat is het doel van God met de gemeente? Twee, hoe is dat zichtbaar geworden in de apostel Paulus, die overigens in deze brief niet zichzelf apostel noemt, maar slaaf, dienstknecht van de Heer Jezus. En drie, wat zijn nou de voorwaarden om tot dit doel te komen? Dus wat is het doel van de Heere God met jouw leven, met de gemeente? Daar wil ik nog iets uitdiepen. Twee, hoe werd dat zichtbaar in Paulus, in deze brief? Als voorbeeld, hij zegt in vers 18, wees mijn navolgers. Dus hij is het voorbeeld, hij is het model van een discipel die als de Heer Jezus was. En drie, wat zijn de voorwaarden? Nou, in hoofdstuk 2 van Filippenzen, u kent dat absoluut. En toen ik net tot geloof kwam in 1993, kwam ik in de Berea-gemeente. Weet je nog vroeger? Ja. En deze tekst hoorde ik toen regelmatig voorbij komen, hoofdstuk 2, vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dat is het doel van de Heere God met zijn gemeente. De gezindheid, het karakter van de Heer Jezus. Want God vindt maar vreugde in één enkele mens, dat is Christus. En de gemeente is lichaam van Christus. Hij is het hoofd bij het lichaam. Eén nieuwe mens, hoofd en lichaam. En daar zegt God over, daar vind ik mijn vreugde in. Maar ik wil zo graag dat zijn gezindheid gezien wordt. En Paulus zegt dat hier tegen die mensen in Filippi, vers 3. Doe niets uit eigen belang. De liefde zoekt zichzelf niet, zegt 1 Korinthe 13. Wat is vandaag de tijdgeest? Eigenbelang. Het gaat om jou. En dat is niet wat de Heere God wil, broeders en zusters. De liefde waar de Heere Jezus over spreekt, Johannes 13. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Dat ook u elkaar lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat u mijn discipelen bent als u liefde hebt onder elkaar. Hier in Berea, Ermelo, als de liefde is onderling, wordt Christus gezien. En dat is waar God vreugde in vindt. Als zijn zoon gezien wordt. Dus het doel van God met jouw leven is Christus. Dit wil God, uw heiliging. Zegt 1 Thessalonicense 4 vers 3. Dat betekent, zoals de zoon in deze wereld was, zo ook jullie en ik. Heiliging, apart gezet voor de Vader. En gescheiden van alles wat kwaad is, wat onrein is. Onthoud u van elke vorm van kwaad, zegt 1 Thessalonicense 5 vers 22. Elke vorm van kwaad is niet toegestaan in het leven van een gelovige. Waarom niet? Omdat hij, de Heer Jezus, gescheiden was van het kwaad. Nou, toen ik die tekst las en hoorde vroeger, toen als jonge gelovige, toen dacht ik, ja, ik wil dat. Maar hoe doe ik dat? Nou, daar hoop ik jullie een beetje mee op weg te helpen. En mezelf ook. Hoe werd dat gezien in apostel Paulus? Nou, kijkt u mee, hoofdstuk 1, vers 8. Ongelooflijk. Die man zit in de gevangenis, de omstandigheden waren beroerd. Wij zouden gelijk misschien een brief schrijven. Zeggen, nou, het gaat niet goed met mij. Willen jullie voor me bidden? Willen jullie voor mij een inzameling houden? Dat doet hij allemaal niet. Op het eind pas zegt hij iets over zichzelf. Maar hier zegt hij in hoofdstuk 1, vers 8. God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang. Met de innige gevoelens of met het hart. Staat er dan in de telos van Christus. Deze man, na al die jaren van geestelijke groei, hij leek op de Heer Jezus. Hij zocht niet zijn eigen belang. Hij was in de gevangenis begaan met het lot, het geestelijke lot van zijn broeders en zusters in Filippi. Hoe tegengesteld is dat met de tijdgeest vandaag? Toch? Daar moet het om jou gaan en jouw belangen. Dus hij verlangde naar die mensen met het hart, met de innerlijke gevoelens, met de gezindheid van de Heer Jezus. De liefde zoekt zichzelf niet, dat zie je in Paulus terug. En daarom noemt hij zich ook in deze brief geen apostel, maar gewoon dienstknecht. Hij is een voorbeeld voor ons. Samen met Timotheus, Epafroditus, hoofdstuk 2, nog twee van die mannen in wie de Heer Jezus zichtbaar is geworden. En je kunt vele voorbeelden vinden in Romeinen 16, broeders, zusters, 1 Korinthe 16, Colossense 4. Allemaal mensen die toen iets van de Heer Jezus lieten zien. In hun dienst, in hun karakter. Maar is dat jou, is dat uw verlangen? Is dat waarom jij hier bent, waarom je een gelovige bent geworden? Dat je zegt, van, ik wil maar één ding, dat Christus gezien wordt in mijn leven. Dat is de vraag. Nou, het tweede is in hoofdstuk 1, vers 12. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Heer door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Dus die man zegt, mijn omstandigheden zijn beroerd, maar het was om Christus wil. De Heer heeft het zo geleid, dan moet je kijken wat een zegen eruit is voorgekomen. Geen klagen. Hij zegt ook in hoofdstuk 2, vers 14, doe alle dingen zonder mopperen. Doe alle dingen zonder mopperen. Als de gezindheid van de Heer Jezus in je is, dan mopper je niet over de omstandigheden, maar dan zeg je zoals Paulus, in wie Christus zichtbaar werd, moet je kijken, wat een zegen. Ik heb het moeilijk, maar de Heer heeft het gebruikt voor dit, voor dat. Nogmaals, wat een tegenstelling met onze tijdgeest, vind je niet? Als er iets tegen zit, dan mopperen wij. We zien niet dat de Heer ons leidt in die omstandigheid waarin we zitten. Vervolgens heeft hij het over in hoofdstuk 1 vers 17 over mensen die in vers 16 de Heer Jezus uit eigen belang verkondigen. En met de bedoeling om het hem moeilijk te maken. Maar ook daar maakt hij zich niet druk om. Hij zegt in vers 18, wat doet er maar wat dan nog? De Heer Jezus wordt verkondigd. Dus geen ego, niet met zichzelf bezig, niet, oh wat erg, ik zit in de gevangenis, mensen maken het mij moeilijk. Nee, in alles zien we hier de gezindheid, het karakter van de Heer Jezus. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? Wat zijn de voorwaarden om zo'n persoon te worden? Nou, toen ik dus in de Berea kwam in 93, 94, toen hadden we bijbelstudies. En toen hoorde ik ook, je moet meer bidden, je moet meer bijbel lezen. En ik ging dat proberen, maar het werkte voor een meter gewoon. 'S Ochtends opstaan, bijbel lezen. Ja. Niet dat dat verkeerd is, maar het werkte niet. Maar wat is dan het geheim? Wat is het geheim om te worden zoals Christus? Nou, het geheim is, hoofdstuk 3 vers 1. Verblijd u in de Heer. Het geheim is niet proberen de Heer Jezus na te doen en daarvoor allerlei geestelijke dingen te doen. Het geheim is, zoals Paulus dat zegt in hoofdstuk 3 vers 12, dat je gegrepen bent door de Heer Jezus, dat Hij de vreugde is van je hart en dat je vol wordt van een persoon, een levende persoon die nu aan de rechterhand van God is en in wie jij je verheugt. Want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. En waar je schat is, daar zal je hart zijn. En waar je hart is, dat bepaalt je gedrag, toch? Verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven. Voortdurend weer zeggen, als ik ergens moet spreken of bijbelstudie geven. Voortdurend weer, mensen, richt je op Christus. Richt je op de Heer. Richt je op de verheerlijkte mens. Ga niet proberen om hem na te volgen in je eigen kracht, maar verheug je in hem. Dat is de voorwaarde. Om het karakter van hoofdstuk 2 te ontwikkelen in je leven, moet je verheugen in de Heer. En dat betekent al die andere zaken, dat gaan we nu zien, die dat in de weg staan, dat afleggen. Daarmee breek, dat zegt nee, maar dat staat in de weg van mijn zicht op de Heer Jezus. When a believer is full of Christ, he does not even see the things around, las ik van de week. Dat was met Paulus het geval. Als een gelovige vol is van Christus, dan ziet hij de dingen, de omstandigheden om zich heen niet. Of anders gezegd, hij ziet ze wel, maar hij verblijdt zich in de Heer. Dat is moeilijk, hè? Daarom is Satan ook bezig om in al die gemeenten, al die levens van geloven, ook hier, een ander voorwerp voor ogen te stellen naast Christus. Die van, nou, dat is ook belangrijk, daar moet ik ook mee bezig. Het is je hobby of het is een ander geestelijk iets of een onderwerp uit de Bijbel. Daar ga je helemaal op los. En Christus komt daarnaast, dat werkt niet. Hoe word je vol van de Heer Jezus? Nou, hij noemt in vers 3 noemt hij 4 dingen. En daarna nog een paar dingen, maar die 4 dingen neem ik even als uitgangspunt. Het eerste is, wij zijn de besnijdenis. Daar begint het mee. Wat betekent dat? Wij zijn de besnijdenis. Nou, dat is een beetje lastig uitleggen. Ik ga het wel proberen om dat een beetje duidelijk te maken. Maar het betekent dat God de oude mens, de eerste mens, de mens uit Adam, het eerste mensengeslacht, waar we allemaal in geboren zijn, dat heeft God op het kruis besneden. Hij heeft dat in de dood gedaan. Wij zijn de besnijdenis. Ik wil dat uit Colossenzen 2 voorlezen, omdat dit is de eerste voorwaarde om vol van de Heer Jezus te worden, te begrijpen wat God gedaan heeft met onze oude natuurlijke mens. Hoofdstuk 2 zegt in vers 11, in hem bent u ook besneden, zie, met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, het is niet een letterlijke besnijdenis, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Zonde moeten staan, denk ik, maar goed. Het betekent dat God het lichaam van het vlees, de machinerie, het bestel, het hele bestel van het vlees, het hele gedrag van het vlees, van de oude mens, heeft hij eruit getrokken door de besnijdenis. God heeft op het kruis die eerste mens voor zijn aangezicht weggedaan. Dus u bent dood voor de zonde, zegt Paulus, Romeinen, hoofdstuk 6. Want wat heeft die eerste mens gedaan? Die eerste mens, die stond daar bij dat kruis te schreeuwen, weg met hem. We willen niet dat hij koning over ons wordt. Dat is de mens. Dat zijn we allemaal. Jood, heiden, maakt niet uit. Ze stonden allemaal bij dat kruis. We hebben allemaal Christus in ons hart verworpen, ooit. En God zegt, ik heb hem op het kruis besneden. Ik heb die oude mens weggedaan. Dat was ook eigenlijk een beetje het symbool van de besnijdenis. Er komt uit de mens niets goeds voort. En Paulus zegt in de Filippenzen, wij zijn de besnijdenis. Dat is moeilijk, hè? Vind je niet? God heeft geen vreugde in de oude mens. Maar wel de nieuwe mens. En als je tot geloof bent gekomen, als je tot bekering bent gekomen, dan ben je verbonden aan het hoofd daarboven. Je bent onderdeel van zijn lichaam. En God zegt, kijk, dat is de nieuwe mens. De nieuwe mens bestaat uit een hoofd in de hemel en een lichaam op aarde. En toen Paulus de gemeente vervolgde, toen zag hij de Heer Jezus, hij viel op de grond. En de Heer zei, waarom vervolg je mij? Hij vervolgde het hoofd door het lichaam te vervolgen. Mijn hoofd is hier, mijn lichaam is hier. Ik kan niet apart langskomen, dat gaat niet lukken. Maar zo is het ook met jou. Je bent één met hem. En God vindt vreugde in jou omdat je in Christus bent. Ik hoop dat het helder is. Maar de besnijdenis, wij zijn de besnijdenis, betekent, ik moet dus ook niets meer verwachten van die oude natuur in mij, van dat ik gerichte, het eigen belang. God heeft dat op het kruis veroordeeld. Dus ik moet dat ook zelf zo beschouwen als veroordeeld. Daar gaat Romeinen 7 en 8 over. Nou, dat ga ik nou niet allemaal uitleggen. Maar dat is het begin. Wij zijn de besnijdenis. En dan het volgende, vers 3. Wij die God dienen, er staat eigenlijk door de geest. Lieve mensen, wat zijn we dat kwijtgeraakt? Daar staat eigenlijk in het Engels, we who worship God through the Spirit. Onze hele dienst aan God, zoals we hier vanochtend zijn, is allemaal door de geest. Niet meer door die oude mens, niet meer in eigen kracht en niet meer door menselijke vormen, liturgieën, uiterlijkheden, ceremonieën, sacramenten, orders. Nee, door de geest. Dat kan pas als je hebt gezien hoe corrupt de oude mens is. Dan zeg je, Vader, uw geest. De gemeente dient God door de geest. En de geest wil iedereen gebruiken daarvoor. Als u samenkomt, heeft er ieder iets, zegt hij. Dat is God dienen door de geest. Maar wij hebben de geest een beetje uitgeblust. Vandaag worden er allerlei trainingen aangeboden om te leren spreken, coachingstrajecten voor gemeentes, voor oudsten. Klinkt allemaal goed, maar het is vertrouwen op het vlees. Dat komt zo, hè? Wij die niet op vlees vertrouwen. Niet, maar op de geest. We hebben de Gods geest ontvangen, toch of niet? God dienen door de geest. En het derde is in Christus roemen. Dat betekent, alles wat in de gemeente gebeurt, heeft tot doel om de Heer Jezus te verheerlijken. In hem te roemen, niet op onszelf. Ik ken een broeder, die is nu bij de Heer. Hij was eenvoudig, vol van Christus, maar hij wilde geen enkele eer voor zichzelf. En toen hij voor zijn ontslapen stond, overlijden, toen zei hij, ik wil geen dienst voor mezelf, geen kist die met prachtige dingen is en geen aandacht voor mezelf. Dat klinkt in de ogen van de wereld een beetje raar, maar dat is wel wat hier staat. In Christus Jezus roemen. En niet met je diploma's en met je theologische graden staan indruk te maken. Nee. In Christus roemen. Dat is de gemeente. En niet op vlees vertrouwen. Tja. Wat is het vlees? Het vlees is hier niet de zonde, maar de goede dingen. Ik heb dat niet voorgelezen want vanwege de tijd, maar hij zegt, hè, ik heb reden om op het vlees te vertrouwen. Ik had gestudeerd aan de beste Joodse school. Ik had, wat de wet betreft, was ik onberispelijk. Ik kwam uit het goede geslacht. Ik had alles wat de natuurlijke mens eer geeft, had ik mee. Maar ik wil in Christus roemen. En dat betekent, alles wat van mezelf is, moet weg. Hij wilde Christus winnen, hoofdstuk 3, vers 9. Hij wilde Christus kennen, hoofdstuk 3, vers 10. Hij wilde in hem bevonden worden. Hij wilde De prijs van de hemelse roeping, de bovenwaartse roeping. Dat je straks bij God komt en dat, nou ja, leest u maar mee met mij, hoofdstuk 1 van Filippenzen. Hoofdstuk 1, vers 11, sorry, vers 10. In het midden, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met de vruchten van gerechtigheid, dat is Christus. He, dat staat ook achter die door Jezus Christus zijn. Als er straks de dag van Christus komt, dan verzamelt hij alle gelovigen voor zich. En ook wordt openbaar wat er in ons hart aanwezig is geweest, hoe wij hebben geleefd, waarom we dingen hebben gedaan. En dan Paulus' verlangen is dat we vervuld zijn met de vruchten van gerechtigheid die door Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Dat is de prijs van de hemelse roeping. Daar jaagde hij naar. Dat was zijn doel. En de voorwaarde daarvoor is maar één enkele simpele voorwaarde. En dat is dat je Christus in alles zoekt. Dat je vervuld bent van die mens die nu verheerlijkt is aan Gods rechterhand. Dat is wat in hoofdstuk 3 van Filippenzen zo mooi naar voren komt. Het doel staat in hoofdstuk 2. Laat die gezindheid in u zijn. Het middel is hoofdstuk 3. Hem kennen. Hoofdstuk 3 vers 8 zegt zo prachtig. Ik beschouw alles schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Wauw. Of de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus. Wat had Paulus daarvoor opgegeven? Punt 1. Even zien hoor. Hij had in vers 7 wat voor hem winst was, schade beschouwd. Dus zijn hele plaats in de maatschappij, zijn hele ego, in de ogen van anderen had hij totaal geen behoefte meer aan. Dat is 1. Dat moet je willen. Wil je indruk maken op je medegelovigen? Wil je indruk maken op de wereld? Of zeg je nee? Het gaat me om Christus. Het tweede is dat hij zegt in vers 8. Dat hij alles schade heeft ervaren. Dus alle dingen die in de weg kunnen staan van het kennen van de Heer Jezus. Die achtte hij als schade. Het is niet alleen de slechte dingen, maar ook de goede dingen die je aandacht op kunnen slokken. Die te veel vergen van je hart. Dat is de strijd vandaag, ten diepste dit hoor. Satan weet hoe je in elkaar zit, wat je zwakke plekken zijn. Waar je hart naar uitgaat. En dat biedt hij aan. En dan is het aan jou om te zeggen, ja maar dat acht ik schade. Ik stop ermee, want ik wil Christus kennen. Elk individuele lid van deze gemeente heeft daar de verantwoordelijkheid in. Om te zeggen, kies ik voor dit, wat mijn hart bezighoudt, helemaal vervuld, of kies ik voor Christus. Dat is een keuze. En het derde is, dus alles wat hem winst was, schade, alle dingen schade. En het derde is, even kijken, in vers 8 op het eind. Er staat hier in de herziene om wie ik dat alles als schade ervaren heb, maar er staat eigenlijk schade geleden heb. Dat betekent, dat heeft ook echt pijn gedaan om dat op te geven. Je kunt wel zeggen, nou ja, ik acht dat schade, iets wat niet zo belangrijk is, maar om echt schade te lijden om Christus te kennen, dat is een ander verhaal. Om dingen op te geven. Vorige week was ik in Gorinchem, sprak met een echtpaar. En die hebben een vriendschap moeten opgeven, omdat het ze van Christus aftrok. Dat was schade lijden. Heb je dat even over? Dus, een aantal vragen aan jullie, aan mezelf. Punt 1. Ken je de dood van de oude mens? Wij zijn de besnijdenis. Ken je dat of niet? Dat je weet hoe God naar die oude mens kijkt. Paulus zegt in Romeinen 7, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Wat heeft God met dat vlees gedaan? Moeten wij er tegen strijden? Moeten wij er voortdurend in wanhoop zijn, hoe slecht we wel niet zijn? Nee. Door het geloof aanvaarden dat dat in het oordeel geplaatst is, op het kruis. Het kruis is de sleutel tot alles. Vraag 2. Vertrouwen wij nog op de Heilige Geest? Ik heb ooit eens een keer een sprekerstraining gehad. 12 jaar geleden. En die meneer die zei, een preek is 90% transpiratie en 10% inspiratie. Dat klonk heel interessant toen, maar daar klopt geen hout van. Een preek is 100% inspiratie. Petrus, die in Handelingen 2, 4, 10, 11, door de geest vervult. Dat is een geheim. Vertrouw hij nog op Gods geest? Het derde is, wantrouwen wij nog het vlees, de goede dingen van de mens. Onze goede, onze intellectuele vermogens. Wij, zegt Paulus in Filippenzen 3, vers 3, dit is eigenlijk de kern van het christendom in één vers. Hè? Filippenzen 3, vers 3. God dienen in de geest, dat is 1. In Christus roemen, alles om hem gecentreerd. En punt 3, niet op vlees vertrouwen. Niet op mijn verstand vertrouwen. Hè? Dan krijg je allerlei theorieën als, ja, God heeft toch de evolutie gebruikt om de wereld te scheppen. Want ja, de bewijzen, dit, zus. Paulus zegt, ik vertrouw niet meer op dat vlees. Ik was opgeleid aan de voeten van Gamaliel. Ik was een fariseer uit de fariseer. Ik wist alle dingen en wat had het me gebracht? Ik vervolgde de gemeente notabene. Wij die God dienen door de geest van God. Dat is een groot geheim. En mijn laatste vraag is, verlang jij naar het kennen van de Heer Jezus? Ken jij hem als je rijkdom? Ken je hem als de voortreffelijkheid van God? Ben je echt, denk nou eens goed na, ben je nou echt geïnteresseerd om hem te kennen? En daar dingen voor op te geven? Draait het bij jou om de Heer Jezus? Kijk, ik zei net van ja, toen in het begin, toen zeiden ze, je moet meer Bijbel lezen, je moet meer bidden. Maar het heeft geen zin als dat niet gericht is op die hemelse mens. Dat had ik toen nog niet zo door. Ik dacht, ik moet gewoon de Bijbel gaan lezen 's ochtends. Ja. Ja, dat was moeilijk. Maar als je gegrepen bent door de Heer Jezus, dan heb je iets gevonden, hem gevonden, die het thema is van de Bijbel. Het is een levende persoon. Verlang je ernaar om hem te kennen? Ben je net als Paulus bezig met dat ene ding? Straks als ik bij God ben, vervuld met de vruchten van gerechtigheid, tot eer en lof van hem. Niet van mij, van hem. Dat de Heer Jezus tegen mij persoonlijk zal zeggen, goed gedaan, trouwe slaaf. Joh, je hebt echt iets van mij laten zien in deze wereld. En dan komen er nog 2 waarschuwingen. Want hij zegt in vers 2, pas op. Er staat in een herziene staat staan, let op, maar het is pas op. Want er zijn honden, hij is niet mild. Er zijn slechte arbeiders, er zijn mensen in de gemeente die verdraaide dingen spreken, die jouw aandacht willen richten op iets anders dan die verheerlijkte mens in de hemel. Hier noemt hij dat de versnijdenis. Ze versnijden alles. Ze kwamen met een beetje wet. Je moet iets doen om bij God aangenaam te worden. Maar vandaag zijn er talloze verdraaien. Jij moet wonderen en tekenen verrichten. Dat is vandaag heel populair. Hè? Of jij moet ontdekken hoe geweldig je identiteit in Christus is. Draait weer om jou. Nee, je moet ontdekken wie Christus is. Dat is iets heel anders. En pas op. Pas op dat je niet laat afbrengen van hem. En ik weet hoe en ik kom natuurlijk overal en nergens. Ik weet hoe het vandaag rondgaat. Ik weet hoe de tijdgeest gemeenten inpakken met alles en nog wat. Maar het is, Paulus zegt in 2 Korinthe 11, het is eenvoudig. Het is Christus alleen. En dan zegt hij tenslotte in vers 17. Wees met elkaar, Berea Ermelo. Mijn navolgers. Dat betekent niet dat we Paulus boven Christus moeten stellen. Nee, natuurlijk niet. Maar dat betekent dat hij in deze brief een voorbeeld is van iemand in wie Christus zichtbaar wordt en van iemand die dat ene doel najaagt in het leven. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen. Zie? Je hebt het zo nodig om te gaan met mensen die zo leven. Al ken je maar 2 of 3. Het bemoedigt je om te zien dat iemand maar 1 doel heeft. Christus. Want velen, vers 18... Ik zeg het met tranen. Let even op dat woordje velen. Dat is de christenheid vandaag. Velen wandelen of leven als vijanden van het kruis. Wat is dat? Een vijand van het kruis is, ik ben een christen. Ik noem mij een christen. Maar het kruis dat de oude mens veroordeelt, daar wil ik niks van horen. Het moet om mij gaan. Het moet gaan om hoe geweldig ik ben. Het kruis, daar ben ik een vijand van. Snap je? Dat zien we vandaag. En hij had tranen. En ja, ik denk dat dat ook een karaktereigenschap van de Heer Jezus is. De droefheid vanwege de toestand vandaag van het getuigenis van God op aarde. Het is in verval. Het gaat alleen maar om onszelf. Maar vanochtend wil ik jullie bemoedigen en ook een beetje waarschuwen. Van pas op dat je het niet laat meeslepen door de tijdgeest van vandaag. Waarin alles draait om ik, mezelf, ontwikkelen, bla bla bla. Nee, maar richt je op die Heer. En dat gaat bij Paulus zelfs zo ver dat hij zegt. Ik wil ook gelijkvormig worden aan zijn lijden, vers 10. Dat betekent ook. Het betekent echt ook, als de Heer Jezus werd bespot en veracht, dan wil ik dat ook. Omdat ik voor hem uitkom. Als je deze boodschap brengt vandaag, dan krijg je tegenstand, dan krijg je vijandschap. Want je schrijft de mens af, is het Christus in het midden. Dat hoort erbij, mensen, een beetje lijden. Dat zou goed zijn voor ons. Denk ik, een beetje verdrukking hier en daar. Omdat we zeggen, de Heer Jezus is mijn doel. Christus. En niet de mens. Niet, wij zijn zo geweldig en uniek en fantastisch. En we hebben allemaal gaven en talenten, wauw. Niet op vlees vertrouwen. Het is een moeilijk iets, mensen. Maar het is het geheim van Gods hart. Dat hij een gezelschap mensen op aarde heeft, die zich verheugen in zijn Zoon. Zoals hij dat al van eeuwigheid afdoet. En hij geniet daarvan. Als we straks avondmaal gaan vieren. Dat we kunnen zeggen. Ik verkondig de dood van Christus. De Vader vindt vreugde in zulke personen. Die hem aanbidden in geest en waarheid. En ik sluit af met Filippenzen 4 vers 1. Als samenvatting. Daarom mijn geliefde broeders en zusters. Naar wie ik verlang, zie heb je het weer, het hart van Christus. Blijf staande in de Heer. Dat is de samenvatting. Laat je niet van de wijs brengen. Neem je voor in je hart om Christus te kennen, hem te zoeken, hem te verheerlijken. Alles om hem te laten draaien. En dan zal God je leven geestelijk zegenen, absoluut. Met zijn aanwezigheid en zijn troost en zijn vrede en zijn blijdschap. En dat is een geweldig iets, een geweldige schat in aardevaten, maar het is een schat. Amen. We gaan, ik wil kort danken en dan voor het avondmaal zingen we nog één lied. Trouwe God, Vader, dank u wel dat u uw eigen geliefde zoon heeft gezonden naar deze wereld. Om een groep mensen aan hem te verbinden als zijn lichaam. Dank u wel dat u dat wat de eerste mens is heeft weggedaan op het kruis. Dat u een nieuwe mens heeft geschapen die volmaakt is. Vader, dank u wel dat wij hier bij elkaar mogen zijn om ons te richten op hem. En ik bid ook dat we de moed zullen hebben om alles wat schade is, om hem te kennen aan de kant te durven doen. Vader, en maak ons waakzaam. Dat we niet meegaan met de tijdgeest, waarin de mens centraal staat, maar uw mens, Christus. Vader, dat is het geheim van uw woord. Dank u wel daarvoor, zegen ook straks de hele bediening van het avondmaal, de tafel van de Heer. Heer, dat we ook daarin uw zoon mogen zien en verkondigen tot eer van uw naam. Amen. We zingen een lied en dat lied ken ik verder niet, maar dat komt dat alles boven de 600 mij ontgaat, de laatste 5 jaar of zo. 797, breng ons samen. Ik ben benieuwd.